Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims, tochtgenoten van Pelgrim in Eigen Land. Wat ben ik verheugd om u opnieuw te mogen meenemen op deze pelgrimstocht, ook vandaag, waar wij voor een laatste keer zullen halt houden, deze keer in Langemarke Poelkapelle, vervolgens nog naar Boezingen gaan, om zo naar Ieper terug te keren. De vijfde aflevering van een tocht die ook wel wat meer kilometers telt, zowat 45 kilometer, en die ons eerst langsheen de voormalige kathedraal van Ieper bracht, zo langs de Menepoort, de vestingsroute naar het Bijlanderpad, Spoilbank Cemetery, Hill 60, langsheen Polygon Wood, het Bute's New British Cemetery en zo helemaal langs spoorlijn 64, de Thames Farm Bunker, tot aan het indrukwekkende Tynecott Cemetery, het grootste kerkhof van de Commonwealth, waar we ook onze vorige aflevering zijn geëindigd en waar wij nu staan. We gaan onze tocht verder aanvatten. Deze zal ons langzamerhand terug naar Ieper leiden. Maar het eerste wat nu nog op ons pad komt, is het Duitse militaire kerkhof, wordt ook het Studentenfriedhof genoemd. En we gaan dus op de trappers staan, het zadel op en we volgen het glooiende landschap van Zonnebeke naar Langemark Poelkapelle tot aan onze volgende halte.
Zo spricht de der dich geschaffen hat, Jakob, so spricht der Herr, der dich gebildet hat, Israel, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, so spricht der Herr, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
En wanneer men op weg naar het Duits militair kerkhof, waar wij nu staan, de Schraventafelstraat kiest, komt u nog langs het museum van de oude kaasmakerij. En dat herbergt een stukje geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Het is namelijk zo dat bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de familie Spruiten van Passendalen naar Normandië vluchtte. Daar hebben zij gedurende de oorlog een restaurant uitgebaat. Germijne Spruiten deed na de oorlog de nodige kennis op om kaas van het type Pont-l'Évêque te maken. In 1928 keerde Germijne naar Passendalen samen met haar echtgenoot Romain Donc terug in de heropgebouwde boerderij, ging er ook wonen en zo startten zij vrij snel met de productie van kaas. En zodoende kan u dus een bezoek brengen aan deze en dit museum, daar u langskomt wanneer u richting het Studentenfriedhof Langemark gaat, de Duitse militaire begraafplaats, waar wij ondertussen zijn aangekomen. Het is een totaal andere plaats dan Tynecot Cemetery, waar vooral witte graven, veel bloemen en ook licht eigenlijk een grote rol spelen, terwijl hier op dit kerkhof er een duidelijk somberdere stijl is gekozen. Als we even kijken naar de geschiedenis van deze begraafplaats, dan zou deze ontstaan zijn uit een Britse begraafplaats. Na de gasaanval van 22 april 1915 kwam de begraafplaats tot in de zomer 1917 in Duits gebied te liggen. Ongeveer een half jaar later, in april 1918, namen de Duitsers opnieuw Langemark in. Tijdens de oorlog steeg het aantal bijzettingen zodat er in 1919 graven waren van zowel Duitse als Franse, Britse en Belgische doden. In totaal 859, waaronder 627 Duitse. In de eerste jaren na de oorlog was het de Belgische dienst voor oorlogsgraven die instond voor de herinrichting. De Duitse dienst voor oorlogsgraven nam deze taak uiteindelijk over. Zodoende werd de begraafplaats verder uitgebreid op het huidige laagst gelegen deel. In totaal kwamen er 10.143 individuele graven, waaronder 6.313 geïdentificeerde en bijna 4.000 niet geïdentificeerde. Onder deze gesneuvelden bevonden zich ook zo'n 3.000 vrijwilligers die stierven tijdens de Duitse bestorming op Langemark in het najaar 1914. En dat is ook een bijzondere geschiedenis, trieste geschiedenis ook. Op 21 oktober 1914 werden het Duitse 26e en 27e reservekorps ingezet om de Britse en Franse troepen in Langemark aan te vallen. Om eigenlijk een doorbraak naar Ypres te forceren. De Duitse troepen die waren echter zeer onervaren en werden massaal gedood door de Britten en de Fransen, die op dat moment reeds veel meer oorlogservaring hadden. In november verspreidde de Duitse legerleiding het bericht dat de jonge regimenten ten westen van Langemark de eerste vijandelijke linie hadden doorbroken, terwijl ze Deutschland, Deutschland über alles zongen. Maar deze bewering klopte niet. Er werden geen vijandelijke posten overwonnen. En men verzweeg dat de Vlaanderenschlacht was vastgelopen in de modder van de IJzer. Het positieve bericht werd echter overgenomen door de Duitse kranten en zo ontstond deze mythe. De jonge regimenten bestonden hoofdzakelijk uit studenten en dat gaf aanleiding tot de huidige naam van dit kerkhof Studentenfriedhof. De naam Langemark werd een echt begrip tijdens het interbellum. Tot op de dag van vandaag zijn er nog altijd Duitse steden met een Langemarkstrasse of Langemarkstraat. De Volksbund Deutsche Kriegsgräbefürsorge zorgde vanaf 1930 voor de nieuwe inrichting van de begraafplaats, met de hulp van Duitse studentenorganisaties en oudstrijdersverenigingen van een groot aantal regimenten. Op 10 juli 1932 werd de begraafplaats ingewijd. In 1952 besloten de regering van België en de Bondsrepubliek om in Vlaanderen te komen tot 4 grote Duitse begraafplaatsen. En die liggen in Vlatslo, Hooglede, Menen en ook Langemark. Door op die manier ook de kleine Duitse begraafplaatsen te ontgraven. Volgens de huidige cijfers liggen er nu dus meer dan 44.000 Duitse doden. We staan aan de ingang en dan zien we een zwaar poortgebouw dat eigenlijk aan een bunker doet denken. Dit werd opgetrokken in rode zandsteen van de Weser, Vesder, en was bedoeld om de overgang te maken van het alledaagse leven naar de begraafplaats zelf en zo toch een beetje afstand te creëren. Op de eikenpanelen van de ereruimte aan de rechterkant staan de namen van de 6.313 geïdentificeerde gesneuvelden van de oorspronkelijke begraafplaats. En rond de begraafplaats bevindt zich een lage, brede omheiningsmuur uit dezelfde steensoort als het poortgebouw. En het is die rode zandsteen die sowieso al een veel somberder indruk geeft dan de vele witte grafstenen en ook de witte stenen die gebruikt zijn, onder andere op Tynecott Cemetery. Langs de straatkant groeien knotwilgen als een soort van erewacht en het rechterdeel rond het vroegere klaprozenveld is omringd door een brede sloot. Die moet doen denken aan de onderwaterzetting van het IJzerfront. Ja, we hoorden dus over dat kameradengraf waar meer dan 25.000 lichamen die niet konden geïdentificeerd worden te rusten zijn gelegd. Centraal, tussen de 8 wapenschilden, ligt een bronzen krans van eikenloof, met woorden afkomstig uit het boek van de profeet Jesaja. Ik habe dich bij deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43:1. Rond het massagraf staan blokken met daarop 68 bronzen panelen, met de namen van 17.342 niet-geïdentificeerde lichamen, waarvan men op basis van archiefonderzoek quasi zeker is dat ze in dit massagraf bijgezet werden. Als we hier staan en we zien hier de Duitse graven, maar ook de graven van Britten, van Belgen, van Fransen, de jonge levens die verloren gegaan zijn, ze liggen hier samen, terwijl ze een 100-tal jaar geleden eigenlijk vijanden waren van elkaar. Het drukt ook een beetje de relativiteit uit van de dingen en de overbodigheid van een gruwelijk fenomeen als oorlog en de hoge kostprijs die daarvoor moet betaald worden. We kunnen ook hier een moment stil te houden en bidden. Heer Jezus Christus, op deze plaats, waar verschillende mensen te rusten zijn gelegd, afkomstig uit verschillende landen van Europa, die ooit als vijanden tegenover elkaar hebben gestaan in een oorlog die altijd zinloos is, willen wij u vragen, Heer, om u in al uw barmhartige liefde te ontfermen over de zielen van deze mannen die hun leven hebben gegeven voor de toenmalige idealen die hen gevraagd werd om te verdedigen. In de dood, Heer, zijn wij allen gelijk en zullen wij voor u moeten verschijnen. Wij vragen u, ontferm u ook over ons in uw barmhartige liefde en geleid ons tot het eeuwige leven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, ontferm u met uw moederlijke zorgen over deze zielen. Amen. Wanneer men gedurende deze pelgrimstocht kerkhof na kerkhof bezoekt, dan kan het niet anders dat het ook ons even confronteert met het levenseinde. En het is ook echt goed om er even bij stil te staan. Wat zijn, ik zou zeggen, de idealen, maar nog meer, waarvoor zou ik bereid zijn te sterven? Ben ik bereid om mijn leven te geven voor een ander?
ben ik bereid om mijn leven te geven voor Jezus Christus. We zijn trouwens ook zeer erkentelijk aan verschillende bronnen die we hebben geraadpleegd om al deze informatie tot bij u te kunnen brengen. Dat is dankzij het werk van vele handen. We zijn hen allen zeer erkentelijk. Tijd voor ons om opnieuw de fiets te nemen. We gaan opnieuw de wegen kiezen, Langemarkpoelkapelle, en gaan onze terugtocht aanvangen. Onze terugtocht dat richting Boezingen gaat en vervolgens terug naar Ieper om te eindigen onder de Menenpoort. Beëindigen wij onze vredesfietstocht, onze pelgrimstocht voor vandaag, eigenlijk waar we begonnen zijn. En dat is namelijk aan de Menenpoort. De Menenpoort, de bovenkant, die baat nog net in de laatste zonnestralen die het kan opvangen. En u hoort ook dat er heel wat mensen aanwezig zijn. Het is en blijft een gebeuren dat vele mensen willen meemaken. The Last Post. De klaroeners die zullen om 8 uur plaatsnemen onder de verste oosterlijke boog van de poort. Vervolgens worden geef acht gegeven. Dan horen we de last post, de laatste groet aan de gesneuvelden. Vervolgens horen we een exhortation uit For the Fallen van Binion. Er volgt 1 minuut stilte. Er is de mogelijkheid om een krans neer te leggen. En vervolgens is er de reveille, de symbolische terugkeer naar het leven. U hoort heel wat mensen aanwezig. Zoals ik zei, het is en blijft een gebeuren dat vele bezoekers van Ieper willen meemaken. De bedoeling is dat zij zich onder de poort gaan verzamelen, plaatsnemen op het voetpad en dat uiteindelijk uiterste stilte en respect wordt gehouden onder de poort. Wij gaan erbij zijn, we gaan proberen om het voor u te registreren en eventueel achteraf ook enkele reacties te vragen van mensen die hier aanwezig zijn.
Kort daarna werd het aanzienlijk drukker onder de Menenpoort. Dat kan u ook horen op de achtergrond van ons volgende fragment.
Ja, als u even een sfeeridee wil krijgen van wat u kan horen onder die indrukwekkende menepoort, zo klinkt het ongeveer. En er komen steeds meer mensen bij. En sommige gezichten komen mij bekend voor, want die ben ik tegengekomen bij een bezoek van een van de kerkhoven die we zijn gaan bezoeken op onze vredestocht. Hopelijk zullen ze erin slagen om de stilte te bewaren die gevraagd wordt tijdens dit plechtig gebeuren. En dus wanneer u onder die menenpoort staat, dan het is niet alleen een prachtig architecturaal iets, maar de wanden zijn beschreven met ontelbaar veel namen van vaak jonge mannen die hun leven hebben gegeven tijdens de Eerste Wereldoorlog en die van hieruit eigenlijk vertrokken naar het slagveld. Op de fietsroute kwamen we ook verschillende getuigenissen tegen uit de Eerste Wereldoorlog, waaruit dan bleek dat sommigen amper een paar uur zeg maar toegekomen waren op het front en al overleden. Wat ook vooral, je hoort het heel vaak terugkomen, het waren heel veel jonge mensen, ja zeker. Maar wat mij ook bijzonder heeft geraakt, is het feit dat ja, die frontlinies die lagen zo dicht tegen elkaar. Wanneer we Hill 60 zijn gaan bezoeken, dan zag je daar dat de frontlinie amper een steenworp van elkaar lag. En dat was toch iets confronterend. Dus 8 uur is het tijdstip waarop dat de Last Post te horen zal zijn. En dat eigenlijk al vele, vele jaren. Vooral met de bedoeling om op die manier de gevallen soldaten te eren. En we zien hier ook al enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van deze ceremonie. Je kan zich voorstellen dat het in goede banen leiden van een gebeuren waar zoveel mensen samenkomen, dat is niet zo eenvoudig. Gelukkig hebben ze genoeg ervaring om dat te doen. En ook wat ook heel erg opvalt, dat is de verscheidenheid van leeftijden die bij dit gebeuren aanwezig zijn. Jong en minder jong, verschillende gezinnen ook. Ook met jonge kinderen die aanwezig zijn. Om toch dat moment, die last post, mee te maken. Ik zie trouwens dat er hier ook collega's van de andere media aanwezig zijn. Om hier ook een item rond te maken. En zo binnen enkele minuten zou het eigenlijk van start moeten gaan.
En dan was het zover en kon de Last Post Ceremony van start gaan.
Welcome to this daily act of remembrance. May we please ask to remain silent and not to applaud by the jury or after the ceremony. Thank you. Dames en heren, welkom op deze dagelijkse herdenkingsplechtigheid. Mogen wij jullie verzoeken de stilte te bewaren en niet te applaudisseren gedurende en na de plechtigheid. Dank u.
Thank you.
En nu volgt het moment waarop dat verschillende mensen eigenlijk een krans kunnen neerleggen. Iedere keer wanneer de Last Post gespeeld wordt hier onder de Menepoort, wordt dat gedaan. En met het réveillen, het terugkeren naar het leven, wordt deze ceremonie, deze plechtige ceremonie, beëindigd. En nu zullen alle mensen zich opnieuw naar hun gewone dagdagelijkse bestaan begeven. Zo gaat dat. Maar het is zeer indrukwekkend om te zien hoeveel mensen het belangrijk vinden om, ja, die soldaten te gedenken. Om daar op een of andere manier toch gestalte aan te geven. En nu ga ik proberen om iemand van de organisatie te pakken te krijgen. En te zien of ik enkele vragen kan stellen.
Hi.
Hi.
I work for Radio Maria, yeah. Which is a Catholic radio station,
yeah.
in Belgium.
Dit is de German, ja.
Ik werk voor Radio Maria.
Radio Maria?
Ja.
Katholieke radio in ons land, al meer dan 10 jaar eigenlijk.
Ja.
En ik heb de vredesfietstocht gedaan van 45 kilometer.
Ja.
En zou ik u enkele vragen mogen stellen over de Last Post?
Geen probleem.
Mag ik even uw naam weten?
Benoît Mautrie, ik ben voorzitter van de Last Post.
Voilà, dat is de man die ik moet hebben. U bent ook groot van gestalte, wat helpt om de hele ceremonie te kunnen overzien. Dit is ongelooflijk indrukwekkend. Je merkt ook echt aan de mensen dat zij er helemaal stil van worden. U doet het al vele jaren, hier aanwezig zijn. Is dat ook iedere keer uw ervaring, dat u merkt dat de mensen echt met een heel diep respect naar hier komen?
Ja, dat vinden we wel. U moet weten dat eigenlijk de echte pelgrims meestal van Engeland of van de Commonwealth-landen komen. En nu hebben we eigenlijk veel mensen uit België en Nederland die meestal voor de eerste keer komen, die niet echt weten wat we doen en wat we voorstaan, maar die echt wel door het horen van de noten van de Last Post en dan de stilte erop, dat als heel indrukwekkend ondervinden.
Ja, je staat hier geconfronteerd met zoveel namen van zoveel jonge mannen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheden. Waarom is het belangrijk dat dit meer dan 100 jaar later, dat dit eigenlijk nog steeds gebeurt?
Het is tweerlei. Eerst en vooral doen we het voor alle soldaten die hier op de muren gegrift staan en hun makkers die op de 200 kerkhoven rond Ieper begraven liggen. Die mensen mogen we nooit vergeten en dat is de reden waarom dat wij het doen. Maar ook een tweede reden die ook misschien heel belangrijk is, is dat we het proberen of pogen toch de les van de Eerste Wereldoorlog door te geven aan de nieuwe, jongere generatie. Om te maken dat we dezelfde fouten niet meer zouden maken. Slagen we daarin? Waarschijnlijk niet 100%, want we zien dat er aan alle hoeken van de wereld nog oorlogen zijn. Maar ik denk als alle wereldleiders of als alle mensen iedere keer zouden passeren en de Last Post zouden kunnen ondergaan, zou er misschien wel een betere wereld uit voortspruiten.
U zegt de belangrijke les van de Eerste Wereldoorlog. Wat is voor u die les die we moeten leren?
Wel, het is vooral het feit dat we eigenlijk beter conflicten regelen rond de tafel dan met het geweer. Dat is eigenlijk hetgeen waar dat de mens al decennia of eeuwenlang dezelfde fout maakt. En we zien daar eigenlijk niet echt een verbetering in. Maar eigenlijk had alles rond de tafel geregeld kunnen worden. En dat kan zo met andere conflicten ook. We moeten proberen de conflicten uit de weg te gaan. Te maken dat er daar geen slachtoffers voor vallen. En vredelievend met elkaar omgaan.
Dus inderdaad een belangrijke boodschap. Misschien nog iets over het ceremoniële gebeuren eigenlijk zelf. Waarom wordt The Last Post gespeeld? Waarom juist dat stuk? En waarom is er ook een doedelzakspeler aanwezig?
Die doedelzakspeler is facultatief eigenlijk. Soms hebben we echt wel een piper die komt en soms niet. Maar de symboliek rond alles met Menepoort en Last Post is zeer belangrijk. Bijvoorbeeld, we doen het onder de poort, waar de meeste soldaten het centrum van de stad verlieten om naar het oosten te gaan, velen om niet meer terug te keren. We gebruiken een bugle, die een moeilijk instrument is. We zouden het even goed op kunnen doen op een trompet. Maar waarom? Omdat de bugle call en het geluid van de bugle gehoord werd in de Eerste Wereldoorlog. Die werd gebruikt voor 's morgens en 's avonds de soldaten in en uit bed te krijgen. En ook voor bepaalde signalen gewoon weg door te geven aan de troepen. De Last Post is eigenlijk symbolisch voor de soldaten die er op de muur gegrift staan. Het vaarwel aan het huidige leven en het begin van het eeuwige leven. Voor de soldaten was de Last Post gedurende de oorlog eigenlijk het signaal van het einde van de dag voor het slapen gaan. Maar hier gebruiken wij dat om de soldaten te eren en te gedenken. En zo hebben we ook het laatste signaal, was de réveil. En de réveil is eigenlijk voor de soldaten, zoals het woord het zegt in het Frans, de wekker om de soldaten eigenlijk uit hun bed te krijgen. Maar hier geeft dat eigenlijk het begin aan van het eeuwige leven voor de soldaten die hier op de poort staan. En voor ons, toeschouwers en mensen die hier uit Ieper, we hebben eigenlijk het verkeer stilgelegd juist voor 8 uur. Dus we gaan terug in gedachten naar die mensen, naar die soldaten van de Eerste Wereldoorlog. En na de réveil komen we terug tot het heden. En gaat trafiek terug door en zijn we terug weg voor een andere dag.
We hoorden het daarnet onmiddellijk. Het geroezemoed stijgt als het ware terug op. Iedereen gaat gewoon naar het gewone leven. En toch denk ik dat een bezoek aan de Menepoort dat blijft nazinderen. Dat is ook denk ik de bedoeling. Is er misschien nog één boodschap die u zou kunnen meegeven dat de mensen echt dienen te onthouden?
Ja, het is de boodschap van de Last Post. Dus wij zijn er voor het eren en gedenken van de soldaten. En het geven van respect aan die mensen. Als we die les kunnen meenemen naar de huidige maatschappij, zijn we al goed geslaagd in ons opzet.
Absoluut. Dank u wel voor uw tijd en nog heel veel zegen met uw werk.
Ja, dank u wel.
Tot ziens, hè.
En net op het moment waarop ik op het punt stond om alle opnameapparatuur op te bergen en ook daadwerkelijk naar huis te gaan, viel me nog een gezin op vlak aan de Menepoort. Het waren duidelijk mensen die een Indische achtergrond hadden en dat deed me denken aan de Indische soldaten die ook gevallen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, daar zij een kolonie waren van de Britse kroon. Zo konden we de dag uiteindelijk besluiten met een kort interview met een jonge man met Indische achtergrond.
En ja, beste luisteraars van Radio Maria, ik sta hier met een jonge man aan de Menepoort. En de reden waarom dat ik hem eigenlijk heb aangesproken, dat is omdat ik zag dat zijn familie afkomstig is uit India. En vele mensen weten dat niet, maar er zijn ook echt Indische soldaten gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kan je iets vertellen over jezelf en hoe vaak heb je eigenlijk de Last Post al gezien?
Mijn naam is dus Vishu Vajit. Ik ben 17 jaar. Ik woon al 13 jaar in België, hier in Ieper eigenlijk. En ik ben hier al vaker gekomen om de Last Post te zien. Al een paar keer. Het is iets wel historisch, ook iets trots op te zijn, dat er Indische soldaten hier gesneuveld zijn.
Dus je vindt het ook wel belangrijk om naar hier te komen. Is het ook iets wat bijvoorbeeld mensen waarmee dat je naar school gaat, komen zij ook naar de Last Post kijken? Wat zijn zo de reacties van uw leeftijdsgenoten daarop?
Die komen hier ook wel eens. Wij zijn er natuurlijk een beetje gewoon, omdat we hier wonen. Maar eigenlijk is het iets wel groots.
Dus je vindt het ook wel belangrijk dat dit blijft gebeuren hier in Ieper?
Dat is wel belangrijk. De soldaten die hier sneuveld zijn, het zijn allemaal mensen die hun lichamen niet meer teruggevonden zijn, van wie de namen hier staan. En het is wel belangrijk dat we hun blijven herdenken.
Ja, absoluut. En ik denk inderdaad voor de Indische soldaten die hier gevallen zijn. Heb je enig idee hoeveel het er zijn? Heb je er ooit iets over geleerd?
Er waren er wel heel veel. Dat zijn we zeker. India was natuurlijk een kolonie en daarom hebben ze meegevochten.
En dan natuurlijk komt ook een beetje de vraag, je bent 17 jaar. De gemiddelde leeftijd van de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog was tussen de 17 en de 24 jaar. Stel, morgen breekt er een oorlog uit. Zie je het jezelf doen om naar het slagveld te trekken?
Ja, het is natuurlijk wel een plicht. Of ja, het is geen plicht meer, het is niet meer verplicht om naar het leer te gaan. Maar ik zou het wel zien zitten eigenlijk, ja. Om voor je land te vechten.
En uw leven te geven. Ik dank u voor uw tijd die u genomen hebt en ik wens u nog veel zegen.
Dank u wel.
En zo, dierbare luisteraars en mede-pelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht die ons langsheen Ieper heeft gebracht, maar ook via de Vrezenberg naar Zonnebeke, naar Langemark Poelkapelle. Via Boezingen zijn we dan zo teruggekeerd naar Ieper, waar we de pelgrimstocht konden beëindigen onder de Menenpoort. Daar waar we eigenlijk ook echt gestart waren aan die vredesroute. Het is een ongelooflijke tocht geweest, zeer indrukwekkend en absoluut de moeite wanneer u die zelf wil doen. Misschien toch goed om rekening te houden met het feit dat het wel gaat over 45 kilometer en dat het een beetje een glooiend landschap is met af en toe dus wat stijgende wegen waardoor het fysiek een beetje, ja, zal maar zeggen, wat uitdagender kan zijn. Een 45 kilometer langsheen deze prachtige vredesfietsroute. En zo, dierbare luisteraars, komen we aan het einde van onze pelgrimstocht. Maar niet getreurd, een volgende pelgrimstocht staat al op u te wachten. En dan gaan we naar een totaal ander deel van ons mooie land. Samen met u ontdekken we dan een nieuwe streek. En ik hoop dat u er ook wenst bij te zijn. Vergeet zeker niet een bezoek te brengen aan onze website www.radiomaria.be. Ga daar zoeken naar het artikel van Pelgrim in Eigen Land of ga via programma's van A tot Z naar Pelgrim in Eigen Land. U vindt er niet alleen een artikel en een afbeelding, maar u vindt er ook onze interactieve kaart die via Google Maps is opgebouwd. U heeft de mogelijkheid om zo op dezelfde wijze de route af te leggen die we zelf die dag mochten afleggen. En u vindt er ook indicaties van de haltes en vermeldingen tijdens het programma. Ga zeker eens kijken, klik op die indicaties en ontdek de mooie foto's die we konden maken op onze pelgrimsroute. U vindt er ook een dynamische tijdlijn die u eveneens een beeld geeft van wat u zoal van deze route mag verwachten. Dan rest mij enkel om u nogmaals van ganser harte te danken dat u erbij bent geweest. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt, op de trappers gaat staan. Of misschien gebruiken we wel een ander vervoersmiddel. U hoort het in een volgende aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Van harte dank en graag tot een volgende keer.